Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Als je als supporter naar Frankrijk gaat, een uitsupporter, ja, je bent er gewoon aangeschoten wild. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 6 mei. Met natuurlijk de prachtige prestatie van Feyenoord. Het haalt de finale. We gaan het hebben over het Eredivisie weekend, de titelstrijd. En de overige Europese finales. Kortom, genoeg te bespreken. Dat doe ik samen met Wouter Boerkamp, Jaron Blonk.
Ja, godverdomme.
Ja, lekker gevoel, hè?
Dit is echt teringvet.
Dit is echt zo anders dan dat Feyenoord gisteren uitgeschakeld was. En dit, dit is toch wel erg lekker dit.
Dit is zo fucking vet. Dit is echt de beloning van, denk ik, een van de mooiste Europese weken qua voetbal in jaren.
Gewoon over de hele
linie, zeg maar. Dinsdag, woensdag, donderdag, zeg maar. Wat je allemaal hebt gekregen. Dat was echt fantastisch.
Nou, welkom mensen. Goed dat jullie luisteren. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij... Ik doe natuurlijk de Pantelitsch podcast, kom jarenlang bij Ajax. Gisteren de tendens op Ajax Twitter, die volg ik dan de ene helft heel positief van gefeliciteerd Feyenoord, andere van wanneer kunnen we het weer over Ajax hebben.
Ja, ik vind allebei begrijpelijk hoor.
Zeker. Maar ik had gewoon nooit gedacht dat ik een FC Afkikken Daily zou presenteren waarin we een Europese finale van Feyenoord helemaal gaan vieren ook. En ik moet heel eerlijk zeggen, terecht, want het is een super knappe prestatie. Gewoon, gisteren was een gruwelijke voetbaldag. We hebben natuurlijk al die content van Jean-Paul gezien, van Broest gezien, daar in Marseille. En een paar jaar geleden haalde Ajax natuurlijk de Europa League finale in Lyon, ook in Frankrijk. Nou ja, gisteren bij het uitvak, we zien hier een foto achter ons, hoe die foto wordt genomen. Dat is echt een beetje hetzelfde. Dus ik snap wel dat jullie zo blij zijn. Tirana. Ja. Het is wel ziek hoor. Eerste jaar van dit toernooi en direct een Nederlandse club in de finale.
Dit man, zeg maar, het is fantastisch dat je allerlei tegenstanders komt die je kan verslaan. Maar het dan ook echt daadwerkelijk doet. Hoe vaak zijn Nederlandse ploegen niet gesneuveld tegen de Slavia Praga van deze wereld? En dit is gewoon een volwassen Feyenoord. Hoe ze gisteren dit hebben gedaan, deze wedstrijd... Wisten dood te maken op sommige momenten en inderdaad er ook voor konden zorgen dat er geen slotoffensief kon komen. Ze hebben het gewoon van begin tot einde volwassen gedaan en beide kanten van het spectrum laten zien wat Feyenoord kan. Eerste wedstrijd fantastisch gevoetbald en de tweede wedstrijd, hetgeen wat je in de eerste wedstrijd hebt bewerkstelligd, gewoon consolideren. En...
Ja, er kunnen sowieso niet veel teams in Nederland op de nul spelen. Dat is uiteindelijk wel... wat ze gedaan hebben, want het was zeker niet fantastisch qua voetbal. Kijk, het mooie is nu natuurlijk dat in dit toernooi dat het ook echt tegen een grote tegenstander is. Dat het tegen Marseille is, want kijk, als het alleen maar met alle respect de Slavia Praags en de wat zat er allemaal bij, Elsborg en zo was geweest, dan had het minder cachet gehad. En nu heb je die uitwedstrijd in Marseille, waarvan heel veel mensen denk ik ook vooraf wel hebben gedacht van, in dit stadion met deze tegenstander, dat wordt gewoon net even een stapje te ver.
Ja.
En dat was het niet. En ik moet eerlijk zeggen, het eerste half uur hadden ze het gewoon echt ontzettend moeilijk. Moet ook wel zeggen dat ze aan de bal heel weinig konden creëren. En dat dat je zeker in het eerste half toen Payet nog op het veld stond, dat je echt wel kon zien van welke spelers van Feyenoord kunnen nou mee op dit niveau. Mm-hmm. En welke spelers krijgen het moeilijk op dat niveau. En dat, ik had het idee dat vooral Geertruida, Malatia was fantastisch, Kukzu was fantastisch. Sinisterra vond ik, ondanks dat hij een beetje ongelukkig speelde, dat je een paar momenten had dat ik echt, wow, die is goed.
Geertruida?
Ja, Geertruida inderdaad. Geertruida, Malatia, allebei. En Senesi vond ik in die periode goed.
Ja man.
En vanaf het moment dat Payet eraf ging, was Marseille het plan helemaal kwijt. Ging ze alleen maar ballen hoog naar voren schieten. Ja, dan heb je daar nog zo'n kale Oostenrijk achterin staan.
Dat vind ik wel. Kijk, ik vind het echt een gruwelijke prestatie. Ik wil dat echt niet downplayen, maar ik vond ze echt heel erg slecht. Schrikbarend slecht. En gewoon, jij zegt van het geeft de Europese campagne van Feyenoord cachet. En zeker als je over 10 jaar terugkijkt, dan zie je Olympique Marseille staan, denk je vet. Maar ze hebben mij wel echt teleurgesteld. Als ik de afgelopen weken de Nederlandse media heb gelezen, had ik ze beter
ja, verwacht. Ja, naar de andere kant, de eerste wedstrijd, als Marseille hun kansen afmaakt, dan kunnen ze die wedstrijd ook zo
zeker,
met
2-4
dit... winnen. En dan, ja, ik vind het te makkelijk om te praten over hoe slecht Marseille was. Ja, ze waren niet goed. Hmm. Maar dat komt ook doordat Feyenoord ze niet goed laat voetballen. Zeg maar, ze stonden zo goed. De ruimtes waren klein, waardoor Marseille nooit in zijn spel heeft kunnen komen.
Dat is waar.
Nee,
dat
en als, en als je dan als Marseille inderdaad dan op een gegeven moment een lange ballen naar voren gaat schieten. Ja, daar kan Feyenoord wel mee omgaan.
Waardeloos slotoffensief. Ja, echt alles. Er klopte echt helemaal niks van.
Het leek net alsof toen Payet eruit ging dat ze helemaal, ja, helemaal kwijt waren. Dat ja, ik heb bijna zelden zoiets gezien, zeg maar, dat één speler voor het elftal zo belangrijk was dat ze gewoon een uur daarna gewoon echt niet meer wisten wat ze moesten doen. En ook de gekste fouten gemaakt. Maar inderdaad, wat Jeroen ook al zegt, het is ook wel wat Feyenoord afdwingt door de manier van druk zetten, door de manier van compact staan, ook in de verdediging, waardoor je er ook niet zo makkelijk doorheen kan voetballen. En vooral die laatste factor, ja, daar zijn Nederlandse teams nog wel eens in tekort geschoten. En dan is het lekker om te zien dat ze dat ook een keer op die manier kunnen.
Ja.
Zeker, toen ze echt zwaar onder, of in ieder geval toen ze in dat slotoffensief zaten, wisten ze via Kökçü zo vaak te rust te vinden. Zeg maar, die wist die ballen zo vaak te verplaatsen naar de ruimte waar ze weer even op aan.
Zo'n groot verschil met de afgelopen jaren, die Kökçü. Dat hele team, hè, laten we eerlijk zijn. Als je die documentaire van Feyenoord vorig jaar ziet, al die ellende, Dik Advocaat. Wat Arne Slot hiervan heeft gemaakt is zo ongelooflijk knap. Laten we niet vergeten, het begin van deze Europese campagne. Ja, ik lag lachenbuikend op de bank naar dat FC Drita te kijken. En ik zeker niet alleen. Bijna heel Nederland. Iedereen die niet voor Feyenoord was, moest lachen om Feyenoord, want het werd bijna uitgeschakeld door Drita. Nu staan ze in de Europese finale. Dat is echt een verschil tussen dag en nacht.
Absoluut.
Ja. En ik denk dat Slot verder is dan Bos, dus die kan wel van Mourinho winnen.
Oeh.
Nou ja, ik hoop, ze hebben afgelopen week gebeld, zagen we bij Voetbal International. Pieter Zwart was langs voordat hij naar Marseille ging. Maar ik hoop echt dat Arne Slot wel een plan B heeft. Want Mourinho gaat straks natuurlijk met een goed plan aankomen. Hè? Ze spelen in de finale tegen AS Roma. Ik heb al een beetje zitten te kijken. Wie wordt de Fellaini van AS Roma? Maar nee, Arne Slot. Ik hoop vooral dat hij verder is. Anders krijgen we weer zo'n tragische finale straks.
Ja, nou ja, voordat we het helemaal op die wedstrijd nog ingaan. Want ook de sfeerman gisteren rondom die wedstrijd, dat was
bizar.
Ja, echt. Ik heb ook best wel veel dingen voorbij zien komen van vooral journalisten Sjoerd Massou en Frank Stout volgens mij. Van dat het ook allemaal super slecht geregeld was en dat het echt gewoon gevaarlijk was. Ja. En ook voor de supporters zelf trouwens. Want dit, ja, het Feyenoord vak, wat daar allemaal rondomheen is gebeurd.
Het
ook
is echt schandalig. Niet want Feyenoord supporters, ja. Kijk, als je als supporter naar Frankrijk gaat, een uitsupporter, ja, je bent er gewoon aangeschoten. Wild, want die politie zelf is ook uit op rellen. Hè? Dus het schijnt zo, die Feyenoorders, het vertelden ze ook, moesten verzamelen op zo'n strandje. Daar was de fanzone. Mm. En daar gingen dan bussen naar het stadion. Maar daar ging op een gegeven moment, de politie was weinig aan de hand, hoorde ik. Ging de politie traangas in dat gebied schieten. Ja, dan loopt het vanzelf uit de hand. Nou ja, in de rust was nog ineens het hele uitvak gevuld. Er stonden nog steeds mensen buiten met hun kaartje. Was totaal geen doorloop. Na de wedstrijd gingen Marseille supporters het uitvak weer opzoeken. Het is ook onvoorstelbaar dat het kan. Dat kan bij Nederlandse moderne stadions echt niet. En zelfs bij minder moderne stadions. Bijvoorbeeld als je bij Willem II het uitvak wil aanvallen. Dat gaat je gewoon niet lukken. Dus het is echt schandalig wat dat betreft.
Ja, absoluut. Nou, en dan toch als supporter, zeg maar. Stel dat inderdaad als fijne supporter dat je daarbij bent. Ja, dan is het allemaal waard geweest. Want ook dat feest achteraf of dat veld, die 90 minuten spanning van gaan we door of niet.
Het is niet normaal. Echt, het is niet normaal. Want ik spreek uit eigen ervaring. Ik stond toen bij Lyon in dat uitvak. Dat is natuurlijk hetzelfde. Hè? Lyon was ook één doelpunt verwijderd van die finale dan. En toen had je nog de bal van Cornet.
Was het niet kwartfinale? Was Schalke halve finale?
Nee, Lyon was de halve finale. Okay. Schalke was kort. Maar die bal van Cornet, die vlak voorlang. En ook toen, dat was gisteren ook met het Feyenoord uitvak, word je gewoon 2,5 uur vastgehouden na die wedstrijd. Hè? Zonder drinken en zonder eten. En je staat en je bent uitzinnig van vreugde, maar je bent ook helemaal kapot. Want die spanning vreet je op. Broes zei ook, die appte me op een gegeven moment van ja, ik kan niet meer. Ik kan gewoon echt niet meer.
Dan moest je die Feyenoord supporters ook nog tegen Jan Baks aankijken die voor die vlag was gaan staan.
Ja.
Dat was echt.
Dat was echt een fotobom, hè?
Ja, het is echt de Bilal Bastisikoglu van dit jaar. Ja, zo'n gozer die eist dan zeg maar de aandacht op, terwijl die echt geen bal goed heeft geraakt. Dit was echt weer een bizarre invalbeurt ook. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar ja.
Hij schiet alsof hij al 95 minuten volle bak aan het gaan is, terwijl hij er 3 minuten in staat.
Ja, maar op een gegeven moment, in de 93e minuut, overlapt Geertruida hem. zeg maar. Dus Geertruiden neemt risico, want...
Davison Sanchez-sessie.
Ja, precies. Nou ja,
ja, dat vond ik ook niet heel handig.
Nee, precies. Maar oké, dat kan dan nog, zeg maar. Mm-hmm. Want het was daarna wel een 4-3 situatie. En Jan Baks, die geeft een paas zo rechtdoor in de voeten van die tegenstander. En Geertruiden staat ongeveer op de hoogte van de 16 meter. En dan denk je echt, what the fuck ben je aan het doen, jongen?
Ja.
Zo, ik had echt zo'n go-at-Eagles-RKC-scenario.
Ja, het is net alsof je een speler van een jeugdspeler of zo van 17 inbrengt die voor het eerst mee mag doen of zo.
Ja, het was een hele rare keuze. Nou ja, uiteindelijk wel...
Maakt allemaal niet uit. We staan in de finale 25 mei. Ja. Dus,
ik wil nog even één speler benoemen die me echt positief opviel. Mensen zijn altijd kritisch op Cyriel Dessers, maar die heeft zich gisteren echt werk als een paard.
Dat blijft een hele vervelende tegenstander om tegen te spelen. Ook voor die goede centrale verdedigers van Marseille. Want ik vond het met Saliba en Camara vond ik het beter natuurlijk dan met Khaled Tchar. Alleen ja, die gozer die laat je gewoon niet met rust. Dus hij springt tegen je aan. Bij elk luchtduel, als hij de bal niet kan hebben, dan zorgt hij wel dat de verdediger de bal niet goed krijgt. Dus het is, ja, wat dat betreft is Dessers gewoon heel belangrijk geweest. Ook zonder goed te spelen, zeg maar.
Ja. Ja, druk zetten, werken als een paard. Guus Stil overigens ook, hè, die aan het eind van de wedstrijd met kramp eraf gaat. Bij hem heb ik trouwens wel met vraagtekens. Hem vond ik niet zo heel erg goed.
Nee, nou ja, goed. Ik vond ze allebei aan de bal niet sterk, hoor. Zeker de eerste helft leek het alsof ze de dozen nog om de schoen hadden zitten. Maar
ik vond Dessers wel een bepaald soort rust brengen. Vooral in de tweede helft.
Ja, tweede helft
de bal vast.
Ik vond het een groot verschil.
Goede passes.
Ja. Ja, het was wel echt alleen in de tweede helft toen de ruimtes groter werden. En toen kwam hij wat beter in zijn spel.
Zo, die Milik trouwens, die nam er een bal aan. Dan moest hij daarna nog in taxi bellen om bij die bal te komen. Dat was echt actief heel slecht.
Als hij normaal aanneemt, dat is echt een grote kans.
Ja. Dan had hij echt een hele grote kans.
Echt, maar viel echt waardeloos in.
Hij valt nog wel eens in Nederland de naam als een topclub een spits zoekt. Dus PSV of Ajax. Maar die kan er echt niks meer van.
Echt een technisch heel beperkte speler. Terwijl hij best wel mooie goals kon maken. Ja. Dus,
gisteren was hij echt heel erg matig.
Kunnen wij nog een belletje plegen?
Ja, we gaan zo meteen even Broer spelen. Maar ik wil nog even één ding aan jullie vragen. Die wissel van Slot, hè? Van Linse erin. Hij haalde natuurlijk Sinistera eraf. Hadden jullie daarbij ook het gevoel van dit kan zomaar zo'n Pep Guardiolaatje worden? Hij veranderde ook echt een beetje het systeem. Ja,
toen hij deed wel. Maar als ik zag hoe Linse het invulde, zeg maar. Die ging ongeveer voor zijn eigen verdediging staan. En die schoot echt alles weg. Ja. Dat pakte wel fantastisch uit.
En
dat
hij
echt heel goed uit.
Ja, en in balbezit. Als de ruimte was, maakte hij vaak de juiste keuze. Ja. Ook dat schot waar Jan Baks uit voortkomt. Herovert Linse de bal en die speelt de bal.
Het is, het is een hele betrouwbare speler wat al.
Ja.
Zullen wij bellen? Want Jean-Paul, cameraman Tom en Broes zijn op dit moment onderweg naar huis. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze euforisch zijn, maar ook kapot. Dus we gaan eens even polshoogte nemen. Ik bel Jean-Paul overigens.
Het is wel fijn dat Broes als enige rijbewijs heeft.
Ja. Oh, die man moet kapot zijn.
En Jean-Paul stond natuurlijk in een vak van Marseille. Ja. Dus die moest even low-key.
Hallo.
Goedemiddag. Hoe is het daar?
Goedemiddag, jongens.
Hoe is het daar?
We staan in de file bij Lyon, maar dat hoort erbij.
Ja.
Maar na gisteravond kan die file ons niet lang genoeg duren, hoor. Dat... We zitten met een goed gevoel in de auto, dat begrijp jij ook.
Dat begrijpen wij zeker. Zijn jullie moe?
Moe?
Ja?
Ik ben alleen maar blij, Lars.
Alleen maar adrenaline?
Ja, adrenaline. Ik ben alleen maar blij, man. Wat de fuck, man, gisteren. Het was ziek intens in dat stadion, man. Dat was echt bizar. Ik zweer het je. Ja, ik had erbij moeten zijn.
Nou ja, ik geloof je graag. We zitten hier, we hebben de wedstrijd net uitgebreid besproken. Ik trok de vergelijking natuurlijk weer met mezelf naar Lyon-Ajax, wat toen vergelijkbaar was voor mij dan. Dus ik begrijp wel hoe je voelt, want je hebt ook echt het gevoel alsof je zelf een wedstrijd speelt, toch?
Ja, ik ben bij allebei geweest en inderdaad dat gevoel, dat was wel vergelijkbaar. Ja, dat je denkt van ja, maar zij gaan hem zo maken. Al was Lyon toen denk ik nog gevaarlijker dan Marseille gisteren.
Ja.
Zeker in die slotfase, die bal voor lang met Cornet, kan ik me nog herinneren.
Ja.
Maar gisteren, ja, het was billen knijpen, zelfs als je niet voor Feyenoord bent, zoals ik. Dus ja, geweldig dat ze het uiteindelijk haalden. Echt voor de poort van de hel weggesleept.
Ja, het is onvoorstelbaar. Jij als neutrale supporter of als FC Utrecht supporter kan er inderdaad wat meer van de buitenkant naar kijken. Hoe knap was dit, Jean-Paul? In die hekse ketel?
Nou ja, heel knap. Ja, hoe knap was dit? Als je deze ambiance overleeft, kan je alles aan, zou je haast zeggen. Maar kijk, Marseille was niet fantastisch. Feyenoord denk ik ook niet. We hebben niet het goede voetbal gezien wat we met wat we van Arne Slot en zijn ploeg gewend zijn tot dusver. Maar ja, dan wel gewoon de volwassenheid hebben om dan zo'n 0-0 over de streep te trekken. Toch ook weinig weg te geven. Ze hebben wel wat kansen gehad. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo dat Marseille tot een gigantisch slotoffensief kwam. En dat Feyenoord echt heeft staan wankelen. Ik denk dat het meer gewoon de spanning was. En dat je gewoon bang bent dat die valt. Dan dat die ook echt in de lucht hing.
Ja.
Heeft
Zie je dat? Hoe was dat op tv?
Ja, hetzelfde. Alleen hier lees je natuurlijk of mensen die euforisch zijn of mensen die de prestatie van Marseille downplayen. Maar als je daar in het stadion zit, in die heksenketel, dan heb je veel meer kunnen meekrijgen hoe dat nou daadwerkelijk was. Dus daarom vroeg ik het ook.
Heeft Broes zich nog een beetje gedragen op de...
Een vijandigere sfeer meegemaakt dan gisteren, zeg maar.
Gruwelijk.
Dat was wel heel... dat begon bij het stadion al overal relletjes. Ja, ze waren op zoek naar Nederlanders. En ja, die spelers krijgen dat natuurlijk ook mee. Ik begreep dat er een baksteen op de bus was gegooid.
Ja.
Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat niks met je doet als speler. Dus als je dan toch nog wel een acceptabel niveau weet te behalen in zo'n totale chaos eigenlijk. Ja, dan heb ik daar wel heel veel respect voor. Want ik kan me toch wel voorstellen als je daar een beetje met de bibbers op je benen staat.
Ja.
Hoe was het voor jou, broers? Heb jij nog een beetje gedragen op de perstribune? Kon je de spanning aan?
Ja, tuurlijk. Nee, sowieso. Maar het was wel gewoon echt spannend. Wat ik zei, van je verkrampt wel gewoon. Want je bent er toch mee bezig, weet je wel. Elke situatie. En die sfeer, dat was het. Wat ik zei, het was echt super intens. Ik zei tegen Jean-Paul, die witte buitenkant, dat is er later erbij gekomen bij het stadion. Maar het lijkt wel alsof dat het versterkt gewoon. Dus elke keer... Begon de Marseille supporters te zingen of te fluiten. Het was echt bizar. Je hoorde helemaal niks meer. Nou, die rookactie in het begin. We konden het veld niet eens zien vanaf onze positie. Zo rokerig was het. En dat maakt het heel vet. En ik moet zeggen, ik werd buiten even opgewacht door Jean-Paul. Nadat ik nog even naar de persconferentie van Arne Slot was geweest. En toen hebben we toch een lekker biertje gedaan op een pleintje vol met Marseille supporters. Ik zeg je, het was oprecht denk ik het lekkerste biertje wat ik ooit op heb.
Zalig man, heerlijk. Hey, nu rijden jullie naar huis. Jullie zullen vanavond laat thuis komen. Dan pak je de koffer uit, dan ga je wassen en dan direct weer inpakken naar Tirana.
Nou, ik ga morgenochtend om 10 uur moet ik Bardi rijden bij Florian. maar de koffer laat ik wel open staan voor Tirana, ja.
Ja, want daar moet je heen, toch?
Ja, zeker weten. Maar ja. Neil heeft beloofd dat bij 500 likes op die YouTube-video dat we sowieso gaan. Hij weet nog niet dat ik anders vrij neem. Maar,
het is een rode week, broers. Dat kan je niet.
Dan laat je Cyril Dessus gewoon even bellen.
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nee, schitterend. Geniet ervan en geniet van jullie reis naar huis door de Franse zon.
Dankjewel,
jongens. Oké, jullie bedankt voor alle mooie content. Ciao, ciao.
Ja, voor iedereen die dat nog niet gezien heeft. Ja, als je nog even de content wil terugkijken. Alle filmpjes die ze daar gemaakt hebben. Is echt fantastisch.
Op het YouTube-kanaal van ons. Van FC Afkikken. Ik moet heel eerlijk zeggen. Tom heeft zichzelf... cameraman Tom is terug. Die hoor je in die filmpjes af en toe praten. Maar die heeft zichzelf overtroffen. Want dat zijn echt leuke filmpjes. Goeie filmpjes.
Echt fantastisch.
Het is wel een beetje... Hoe noem je dat? Wij van WC Eend.
Ja, maar, begin het wel te lijken. Ja, sowieso één voor alle Feyenoorders, één podcast direct na de wedstrijd. En één video inderdaad van alle zinnen wat er in Marseille gebeurd is. Ja, dus, nou ja.
Schitterend. Dan nog Kökçü. Gaat hij tegen zijn volgende club spelen in de finale?
Hij wil ze kapot maken, zei hij. Maar het was echt vrij bizar, want hij had al een interview gegeven bij ESPN. Eigenlijk gewoon over de wedstrijd, wat er allemaal was gebeurd. En even daarna kwam hij terug voor de camera. ESPN had hem nog even teruggevraagd. Ja. Want Zeljko Petrovic had volgens mij bij Rijnmond bekendgemaakt dat Kökçü rond is met AS Roma. En daar vroegen ze hem nog even na. Dus hij werd eigenlijk even voor het blok gezet. Ook best opvallend inderdaad dat Feyenoord het toeliet. Maar ja, ik juich
dat
toe.
Dat hij gewoon terug werd gaan. Ja, ik denk dat de perschef van Feyenoord, weet je wel, die krijgt zoveel op zich af. Ja. Die had niet door dat dit gerucht. Die dachten van ze willen nog gewoon even een quoteje.
Ja, nou, ik vind het op zich ook niet eens... Ja, erg. Ja, het is voor hem alleen... Man. Hij werd een beetje voor het blok gezet. En hij ging er ook helemaal niet slecht mee om of zo. En ja, hij zei gewoon eerlijk van... Ja, Als ik het rond is, dan hoor ik het van mijn vader en ik heb het nog niet gehoord. Maar je kon wel uit zijn antwoorden, hij probeert het ook niet te ontwijken, wel opmaken dat,
hij
dat
er wel gesprekken zijn. Hij zei, er is contact, maar ja. Ik heb nog niet van mijn vader gehoord dat het rond is.
Nee, maar dan zit het er wel, dan zit
ik
het er wel aan te komen.
Ik zou ook best vette vervolgstap vinden.
Heel erg. Ze hebben goede ervaringen met de Feyenoord, AS Roma, denk ik.
Ja, zeker. Ja, ja.
Ja, Karstorp gaat ook de finale van zijn leven spelen.
Ja?
Tegen zijn geliefde Feyenoord.
Ja, ja, wat dat betreft is het een mooi adviesje. En je staat ook weer tegenover Mourinho in een Europese finale. Nou, dat is geen succes geweest vorige keer. Maar wel, ja, ik vind het qua tegenstander vind ik het wel de mooiste om tegen te komen in dat opzicht.
Ik denk ook het meest haalbaar. Ik had je minder kans geeft tegen Leicester, om eerlijk te zijn.
Ja, ik was zeggen van Leicester niet heel erg onder de indruk tegen PSV. Nee. Ja, ik vind Roma gewoon een meer aansprekende tegenstander. En ook een meer aansprekend elftal. Omdat je, ja, als je ziet hoe Tammy Abraham die bal binnenkopt.
Kopt, wat een granaat.
Normaal, je hebt Pellegrini aanvoerder die fantastisch is. Ja, ja, het is niet helemaal klassiek Mourinho, zeg maar, om het zo te zeggen.
Het is super mooi dat Roma in de finale staat. Want daarmee is het net als Feyenoord een ploeg die ook echt wat te winnen heeft. Hè? Al jarenlang geen prijzen. Je merkt ook dat het daar leeft. Het stadion daar was uitverkocht.
Mourinho in tranen.
Bij Leicester was dat een stuk minder. Ja, Mourinho in tranen, die is weer naar de toneelschool geweest, denk ik. Dat is helemaal prima. Ja, maar ik vind het echt een schitterend adviesje, maar ik denk wel dat je kans maakt. Vorig jaar hebben ze tegen Ajax gespeeld, vond ik ze echt niet goed.
Dit jaar
tegen Vitesse.
Ik meen het ook. Ik vind Slot verder dan dat Bos was op dat moment, want Slot laat met dit Feyenoord al veel meer verschillende dingen zien. Zie alleen de wedstrijd Marseille, waar je heel duidelijk twee totaal verschillende wedstrijden heeft. Mm-hmm. Nou, dat speelde het Ajax van Bos echt niet. Die speelde Bos voetbal en meer niet. Slot is daarin verder. En ik verwacht dat Slot daarin ook Mourinho gaat overtreffen.
Wat verwacht jij van Roma? Want ik denk dat heel veel mensen die wedstrijd tegen Vitesse hebben gezien. Nou ja, die was gewoon echt ramslecht. Maar ze hebben ook in Europa een paar hele goede wedstrijden gespeeld.
Ja, het is iets minder frivol dan vorig jaar toen ze de halve finale bereikten. Onder Fonseca. Ze spelen een beetje iets statischer allemaal. Ze houden ervan met druk zetten. Volgens mij is Tammy Abraham de best drukzettende spits. Nou, dat zegt ook wel wat hoe je voetbalt. En dat zijn ook wel de grote namen. Je noemde ze net al, Abraham en Pellegrini. Als je die twee weet uit te schakelen, dan zit je heel dicht tegen het onschadelijk
maken
van AS Roma.
Nou ja, maar dat ze die spelers komen vooral vanuit de as. Ik vind Roma heeft ook momenten gehad dat het vooral op de flanken met die denderende backs. Toch?
Ja, ja,
tegen Ajax was het toen Spinazzola die heel belangrijk was. Ja, Karsdorp doet het nu goed.
Zeker Spinazzola en Karsdorp. Het is iets minder dat voetbal, zeg maar. Okay. Van echt volledig vanuit de vleugels. Maar dat spel zit er nog steeds in. Want ze spelen nog steeds met wingbacks. En daarin doet Karsdorp het heel erg goed. Ja, dat zou een gevaar zijn. Maar ik denk dat als Feyenoord zijn eigen voetbal gaat spelen, daar heeft AS Roma denk ik redelijk wat moeite mee. Dus dat hele hoge druk zetten, dat wat we zagen tegen Marseille in de eerste wedstrijd. Als ze dat niveau kunnen halen, ja, dat ligt AS Roma net wat minder lekker. Ik zie gewoon veel goede kansen voor dit Feyenoord.
Wat voor Kuksu dan een radio wel en voor Karsdorp ook, man. Want die speelt gewoon tegen zijn... Tegen je jeugdliefde eigenlijk.
Maar het gekste is, zeg maar, Karsdorp is gewoon is een echte Feyenoorder. Stel hij kopt die bal in eigen goal, ik zeg maar. Dan krijgt hij gewoon een standbeeld op de goalsingel.
Ja, dat
toch?
Is waar. Ja. Ja,
dus hij kan bijna niet verliezen, tuurlijk, sportief gezien zelf.
Kan hij alleen niet meer terug van Tirana naar Rome. Maar moet hij vooraf misschien even wat regelen.
Ja.
Dat als de spullen al in Rotterdam staan, dan komt het goed.
Ja, Rick Karsdorp pakt wel vaker een taxi, dus dat moet nu ook wel lukken. Tirana, ja, die stad heeft 557.000 inwoners en gaat nu overspoeld worden met Romeinen en Rotterdammers. Ik voorspel een ware volksverhuizing, want ze gaan voetballen in een vrij klein stadion, maar dat houdt Rotterdam niet tegen.
Nee, er gaan nu inderdaad heel veel mensen juist zonder kaartje, maar... Ja.
En Stadhuisplein natuurlijk in Rotterdam. Gisteren had je ook al beelden. Hè. Gewoon hoe dat gaat leven in een stad. Bij welke club dan ook. Het is schitterend.
Bij de teams al heel lang geen Europese finale gespeeld. Al heel lang geen kans op een prijs. Ja, dat doet natuurlijk wat met twee clubs met wel een ongelooflijk grote supporterskern. Dus dat... Uh, dat Nou ja, ik denk dat je er zo'n 100.000 bij krijgt.
Ja. Ik denk dat het elders nog een grote feest gaat worden een week eerder. Die Europa League finale, man.
Ik wilde een bruggetje maken van inderdaad supporterscultuur. We zitten hier te slijmen, maar die Europa League finale is ook...
Ja, dit is echt het verreweg het beste wat eruit kon komen. Sowieso dat Leipzig uitgeschakeld is door Rangers in Glasgow. Ja, mooier kan eigenlijk niet. Als je het hebt over het geluid in de stadion, dat bij Marseille gisteren inderdaad een paar momenten, maar gisteren bij Glasgow was, of bij Rangers was ook echt een orkaan van geluid, man. Echt niet normaal mooi.
Niet normaal, dat klopt. Hey, wel even credits. Vorige week volgens mij, voor die heenwedstrijd, of na die heenwedstrijd, toen zei Mart tegen jou, Wouter, van Rangers op Ibrox tegen Leipzig. Jij zegt geen kans.
Nee.
Geen kans. En Mart zegt, dan ken jij Ibrox nog niet.
Dus niet alleen credits, dus ook mij onder de bus gooien, maar terecht.
Nee. Ja,
want we hebben
onder de bus.
We hebben het inderdaad besproken. En Mart zat helemaal goed. Dus ja, ik had het op basis van die eerste wedstrijd niet verwacht. Maar ik vind het alleen maar mooi. Ook voor Van Bronckhorst, maar zeker voor Rangers. En ook de manier waarop ze het doen. Ja, ik kan er alleen maar van genieten. En dan heb je ook nog een mooie tegenstander.
Maar dit is echt een absurde prestatie. Hè? Met een club uit Rangers. Schotland. Hè? En dan ook nog Rangers die net weer terug is aan de Schotse top. Het slaat echt nergens op.
Vorig jaar kampioen geworden, dit jaar geen kampioen. Celtic gaat kampioen worden.
Grote kans.
Waarschijnlijk.
6 punten verschil inderdaad.
Maar die hele Europa League campagne van hun is echt heel erg knap.
Ja, die pool was best pittig. Die kwamen ze nog net door die laatste overwinning. Ze hebben Dortmund. Ze tegengekomen. Braga, wat het goed doet, zijn ze tegengekomen. Nu Leipzig, dat zijn serieuze tegenstanders. Ja. En ja, hoe ze dat doen, dat is wel echt heel erg dope. En nu hoop ik dat hij hem wint ook.
Ja, ja, hoewel de tegenstander is eigenlijk ook wel een mooi verhaal. Eintracht Frankfurt. Die schakelen West Ham nog even uit. Nou ja, als je kijkt naar de coaches, dan kan je dat eigenlijk alleen maar mooi vinden. Zeker ook hoe mooi is gisteren gereageerd. Die schiet bijna een ballenjongen het ziekenhuis in. En die de trainer van Frankfurt, ja, die heeft gewoon iets fantastisch neergezet. Volgens mij Glasner heet die, die van Wolfsburg komt. Ja. En ja... Die heeft het bij Wolfsburg fantastisch gedaan. En die is daar weggegaan met ruzie in de top. Nou, dan zullen ze bij Wolfsburg nog wel een keer gillend van wakker worden. Want hij leidt gewoon Frankfurt naar de Europa League finale.
Glasner tegen Van Bommel.
Ja, goed idee, man.
Sowieso een Robben Bosveld wissel.
Sowieso überhaupt alles wisselen voor Van Bommel. Daar kan je je vraagtekens bij stellen. Maar ja, in de competitie doen ze het wat minder goed. Maar ja, dat
gaat ook moeilijk samen, denk ik.
Pitch invasion.
Ja.
Ja, dan heb je mij al.
Ja,
dat vind ik echt schitterend. Gewoon,
ben je daar nu ook
alles.
Voor hun?
In de finale? Oeh, dat weet ik niet, want ik vind de Rangers ook een schitterende club. Nou ja, ik denk dat ik voor Frankfurt ben, ja. Eintracht Frankfurt.
Dan hebben we in ieder geval wat tegenstellingen. Ik ga sowieso voor Rangers.
Ja?
Mooi, man. Ja.
Oké, en dan die laatste finale, de grote. Kijk, weet je, gisteren hebben we natuurlijk een daily gemaakt vanuit Marseille. Logisch dat ze het alleen maar over Feyenoord hadden. Maar daarmee hebben wij misschien wel... Het duel van de eeuw,
zo.
Niet besproken.
Dat gaat wat ver, maar nee, Jeroen gaat het nu even uitleggen hoe mooi hij het vond.
Ik zat hier te kijken met mijn broertje en toen ben ik er ook achter gekomen dat ik toch wel echt voor Real Madrid was. Want ik heb echt staan juichen in de woonkamer. Maar die wedstrijd verandert in de 70ste minuut, rond de 70ste minuut, als Mandi die bal van de lijn haalt van Grealish. Ja. Want iedereen heeft het over die wissel van Guardiola, dat zo raar was en zo. Maar Grealish, die doet eigenlijk alles twee keer goed. En daarmee zou hij de wedstrijd beslissen. Zeg maar, het is een fantastische redding van Courtois. En het is een onwerkelijke redding van Mandy, zeg maar. En Grealish komt daar, omdat hij frisse benen heeft. En in de omschakeling, ja. Kijk, tuurlijk, er valt echt wel wat van te zeggen. Maar als die een van die twee ballen erin gaat, wat het best wel logisch had geweest. Dan had iedereen gezegd, oh, perfect gewisseld.
Ja.
Dus het is
of dat zo... was er waarschijnlijk geen aandacht voor geweest.
Ja,
nee, daar was er helemaal geen aandacht voor geweest. En nu valt juist de aandacht op Ancelotti, omdat hij de wissels heeft gedaan. En waarbij hij dus schijnbaar ook overlegd heeft met zijn eigen ervaren spelers. Van joh, wat moeten we doen? Want ook die wissels vond ik best wel opvallend. Modric ging er vrij vroeg af. In de verlenging ging Benzema er inderdaad nog af. Dus dat waren allemaal best wel opvallende dingen. Maar het pakte allemaal wel goed uit. En ook ja, weer die Camavinga-wissel, Rodrigo. Die uiteindelijk het verschil maakt. Dus ja, het pakte allemaal goed uit. En ja, dit kan je eigenlijk alleen maar mooi vinden.
Ja, het was zo'n fantastische wedstrijd. Hoe dit allemaal heeft afgelopen. En echt een voetbalwondertje. Zeg maar, in de 89ste minuut staan ze nog achter. Of moeten ze twee goals maken en dat lukt ze dan nog. En het feit dat het geen incident is, want die vorige wedstrijd stond ze tot de 83ste minuut achter en die wedstrijd daarvoor tot de 63ste minuut. Ja, dat heeft dan niks met incidenten te maken, want dat kan niet. Zeg, het moet dan in dat team zitten, zeg maar, van het echt willen geloven.
Dat is een beetje wat PSV natuurlijk ook al een paar jaar heeft. Op een gegeven moment ga je geloven dat je in de laatste minuut nog kan scoren.
Ja.
En dan gebeurt het zo vaak. Op een gegeven moment, ik geloof daar inderdaad wel in. Maar Real Madrid heeft opeens weer een stukje gunfactor. Dat hebben ze jaren niet gehad. Bij mij zeker niet. Hè? Dat tijdperk Ronaldo, dat ze een paar keer achter elkaar de Champions League winnen.
Ja, was niet leuk om naar te kijken. En dan was het dominant in de zin van dat andere tegenstanders niet tegen Ronaldo en Ramos op konden. En had je ook een Modric en een Kroos. Alleen, ja, daar kon je minder van genieten dan nu.
En ze doen het net wat anders ook qua beleid. Hè? Dus ze halen de Vinicius halen zo heel jong. Ze halen Rodrigo halen zo heel jong. Valverde komt al jong in de geleden. Nou, nu Camavinga. Het is natuurlijk geen rocket science dat hele goede voetballers zijn. Maar het is wel anders dan een speler voor 120 miljoen kopen. Wat we heel veel topclubs op dit moment zien doen.
Ja,
ja, dan krijg je net ook wat een net sympathieker
Gaat Real
karakter
ook wel weer doen.
Zeker, dat moment gaat wel weer sympathiek komen.
Ja, tegen Liverpool die elke keer ook de goede aankopen doen en het juiste beleid. Dus wat dat betreft zijn het wel
in Parijs. Oorspronkelijk was die finale natuurlijk in Rusland. Nu heeft hij eigenlijk iets meer cachet nu die in Parijs is voor mij.
Ja. We hebben gewoon 3 keer cachet in 1 podcast gebruikt.
Ik zat ook aan te kijken.
Ongelooflijk.
Dat was echt wel een indruk. Ja.
Heeft iemand dat meegegeven als codewoord van tevoren?
Nee.
Ja, niet dat ik weet.
Kijken of we straks bij de Eredivisie er ook nog even 1 keer in kunnen fietsen.
Ja, hier, voor wie zijn jullie in de finale?
Real Madrid.
Ja, voor het sprookje moet ik er wel meegaan.
Ook gunstig voor Nederland. De Eredivisieploeg komt dan in pot 1.
Oh, nou ja, alsnog ben ik voor Liverpool.
Ja, dat doet Lars helemaal niks.
Laten wij naar de Eredivisie gaan. Hè? Van dit weekend gaat de titelstrijd verder. Titelstrijd klein beetje in de schaduw nu.
Ja, dat is het eigenlijk een beetje het gekke, want het is al een fantastische voetbalweek. En normaal gesproken hadden we het in deze podcast al 20 minuten gehad over AZ Ajax en over Feyenoord PSV. En nu beginnen we er pas aan. Dus het wordt dan denk ik een lange podcast, want we gaan hier ook nog even flink aandacht aan besteden.
Ja, in 2017 had je het natuurlijk andersom, werd Feyenoord kampioen. Na heel wat jaren had het nog genoeg om te doen, maar daar haalde ook Ajax de Europa League finale. Maar ik denk wel dat een titelstrijd een klein beetje krijgt iets minder cachet, mag ik dat zeggen?
Dat is te snel.
Door dit.
Of
voor jou niet?
Nee, ja, nu gaat het gewoon vanaf nu gaat het gewoon weer volle bak op die titelstrijd. En het gaat natuurlijk allemaal van dit weekend afhangen, zeg maar, hoe leuk het dan gaat worden. Want dat moet je er wel even bij zeggen. Dan moet dit weekend wel wat gebeuren.
Ik hoop echt niet dat het leuk wordt.
Nee, dat snap ik. Als Ajax ziet, snap ik dat. Ja. Maar ja, ik sluit het zeker niet uit. Want als je ziet hoe Feyenoord terug gaat komen van die Europese wedstrijd, om ook even weer de link te leggen met die Ajax-campagne toen. Die kwamen toen terug van Schalke uit en dan moesten ze daarna naar PSV uit. Eigenlijk ook om te winnen, om nog in die race te blijven. Ja, je kunt nog zo graag willen en Feyenoord hoeft niet eens zo heel erg, maar zij kunnen zondag echt niet maximaal aan de start staan. Dat kan gewoon niet. Moet PSV van profiteren.
Maar ja, allemaal eens, maar 1 PSV mist de helft van zijn selectie voor mijn gevoel. En Feyenoord zit wel in die modus van ja, we zijn godverdomme onoverwinnelijk.
Ja, dat dacht hij toen ook. Ja. In die campagne.
Ja, maar dat was en een verlenging.
Ja, dat is waar. Ja, als je ziet hoe Kuksje er gisteren bij stond na afloop van die wedstrijd, ze zijn helemaal leeg. En ja, PSV heeft veel geblesseerd. Rick Elfrink heeft vandaag ook even weer een updateje gedaan van wat eigenlijk al die twijfelgevallen, die zijn er eigenlijk al het hele seizoen niet meer bij. En volgens mij ontbreekt Ramaljo nu ook nog. Dus dat is wel echt een dikke tegenvaller. Want dan moet je weer met Guti centraal achterin gaan spelen. Alleen de rest van het elftal zit gewoon prima in elkaar. En dat zag je in die laatste wedstrijd ook. Ze waren wel een beetje kwetsbaar en defensief op zich, maar aanvallend. Madueke sluit nu volgens mij zelfs ook weer aan. Ze hebben zoveel keus. En zitten qua middenveld zitten ze zo goed in elkaar. Backs draaien goed. Max is niet meer zo slecht als hij was. En Mauro Junior is helemaal fantastisch. Dus op zich en Vogel stabieler. Dus ik denk wel dat ze er veel beter voor staan nu.
Maar ik hoor jou nu al 2 minuten relaas houden dat inderdaad PSV er lekker in zit. Nou ja, dan kijk ik naar mijn eigen Ajax. Einde seizoen Gravenberg, Schuurs, Anthony, Martinez. De afgelopen weken helemaal niet goed, hè? Vaak op de valreep. Ja, AZ uit. AZ dat voor zijn laatste kans gaat. Stel, ze verliezen nu punten, dan zijn de play-offs echt wel daar, toch?
AZ ook wel gewoon niet goed, hè? gewoon heel wisselvallig. En
ja, maar
ja, eigenlijk alleen
wel, ze kunnen het alleen tegen Ajax.
Alleen goed in de duels dat het moet, zeg maar. Want ze zijn juist slecht in de...
Ja, tegen de mindere.
Ja, tegen Sparta en zo. En tegen Ajax zijn ze... Ja, ik vond ze eerlijk gezegd in Amsterdam ook niet fantastisch. Kansen, dat was een beetje gelukkig. En in die bekerwedstrijd was AZ ook gewoon niet heel goed. Alleen,
maar dat was wel een ander Ajax.
Het is nooit makkelijk voor Ajax.
Gaat Ajax 4-4-2 spelen of 4-3-3?
Ja, kan er bijna niet dat ze weer 4-4-2 gaan spelen. Dat geloof ik niet, man.
Ja, ik hoop als ze het doen, dan wel anders dan vorige week.
Ja.
Dan wil ik echt Brobbey zien op de plek van Haller. Ja.
Ik zou het heel erg gek vinden als je dat gaat doen.
4-4-2?
Ja.
Ja, maar ja, aan de andere kant, hoe ga je het anders invullen? Want, eerlijk is eerlijk, Ajax mist gewoon op dit moment echt heel veel diepgang.
Ja, ik denk dat je gewoon met Brobbey aan de rechterkant kan spelen. Ondanks dat het niet ideaal is, dat het wel zo'n...
Er wel heel veel naar binnen komen. Dan heb je een back nodig die gaat denderen. Nou ja, Noes was deze week, hè. Masrui was deze week bij de medische keuring in München. Maar is nog niet zeker of hij weer mee kan doen zondag. Regeer speelde vorige week tegen PEC. Die gaat niet denderen over die zijkant.
Ik vind het wel een beetje hetzelfde type. Alleen het is wel echt een wereld van verschil of Masrui fit is of niet. Want dan zou je dat...
Regeer is veel minder wendbaar toch dan Masrui.
Maar ik vind wel dat hij
veel degelijker.
Ik vind wel dat hij die drive naar voren heeft. Dus dat heeft hij wel. Alleen hij kan het nooit zo goed invullen als dat Masrui dat zou kunnen.
Ik vind hem een goede paas hebben, maar niet de dribbel. Niet de rushes. Dat zie ik hem niet echt doen.
Nou ja. Ja, we gaan het alleen zien als hij zondag speelt.
Leon van Gelder is ook nog een optie. Ja, dan ben ik helemaal doodongelukkig, denk ik.
Nou ja, maar aan de andere kant, ik heb liever zeg maar dat je het invult met iemand die niet gewend is om aan de buitenkant te spelen, zoals Brobbey of bijvoorbeeld Iataren, dan dat je weer teruggaat naar het 4-4-2. En ook omdat je zou Berghuis nog op rechts kunnen zetten als hij fit is, maar ik vind hem zo belangrijk voor het middenveld van Ajax, dat hij moet eigenlijk gewoon... Ja, zondag weer op het middenveld spelen.
Wie Berghuis?
Ja,
ook speelt Klaassen niet.
Ja, ook ten koste van Taylor bijvoorbeeld.
Nee man, Taylor is het.
Ja, het. Dit is de hype van de laatste weken.
Nee, maar die brengt eindelijk wel het stukje dynamiek wat je hebt gemist daarvoor.
Ja, maar dat kan Berghuis toch ook.
Want dat deed hij de weken daarvoor.
Als je ziet hoe die invalt in die laatste wedstrijd.
Ja.
Laatste half uur. Wat hij in korte tijd brengt. En hoe hij geeft dan één assist bij het veroveren van de bal. Maar het ook twee momenten waarbij hij echt iemand... in staat stelde om te scoren. Nou, die werden dan niet afgemaakt. Maar ja. Hij brengt in zo'n korte tijd zoveel. En dat kan hij alleen in mijn ogen bij Ajax op dit moment van het middenveld. En daarom moet hij... Ja,
maar ik zou hem als rechts ook niet opstellen, op rechtsbuiten. En ik zou dan zeg maar, als je hem op het middenveld zegt, dan zou dat ten koste gaan eerder van Klaassen op dit moment dan van Taylor.
Nou ja, ik zou niet weten waarom je Taylor in deze wedstrijd dan boven Klaassen zou verkiezen. Dus dat, ja...
Omdat Klaassen gewoon de tweede seizoen zelf niet heel veel heeft laten zien.
Maar hij levert altijd wel qua goals en qua arbeid.
Ja, dus wel vanuit...
Zeker tegen AZ heb je denk ik gewoon een betrouwbare speler nodig op die plek.
Oeh, ik denk dat echt... Ja, ik weet niet. Ik denk dat heel veel Ajaxiden gewoon... Het is zo statisch, die tweede seizoen zelf. En zo saaiig en zo voorspelbaar. Klaassen, tuurlijk. Hij heeft die diepgang en hij staat vaak op de juiste plek. Maar ja, ik denk niet dat je dat heel erg nodig hebt bij AZ. Wat denk jij, Jeroen? Ja.
Ik denk dat als Alvarez weer terug is, want daar is wel sprake van.
Ja.
Als je dan met Alvarez, Taylor en Berghuis speelt, vind ik logischer dan met Klaassen erbij. Klaassen vond ik, tegen PEC was die goed, maar dat kwam ook omdat die 4-4-2 ideaal was voor hem. Want dat was de enige speler die extra rendeerde erin, want hij mocht de hele tijd in de 16 komen. En daar is hij op zijn gevaarlijkst, als hij daar mag komen. In die nummer 10 positie vind ik hem minder goed, want hij staat te dicht op Haller. Daar heeft hij niet het voetballend vermogen voor om iets te kunnen creëren vanuit daar. Dat kan Berghuis wel. Ik denk wel dat het een wat meer open wedstrijd gaat worden. Dus in die zin zou je Klaassen wel wat meer kunnen gebruiken, omdat het wat meer op en neer gaat dan tegen de zwakkere teams, waar Ajax de afgelopen weken heel veel moeite tegen had. Maar ik zou het is voor mij echt een beetje om het even of je nou voor Klaassen of voor Telen gaat. Ik denk dat je iets meer frivoliteit in je opbouw hebt als je voor Telen kiest. Mm-hmm. En iets meer degelijkheid en loopvermogen als je voor Klaassen gaat in deze wedstrijd.
En je bent ook een heel groot deel van je flexibiliteit ben je kwijt. Omdat Gravenberg gewoon het hele seizoen, het is niet zo lang meer, maar die ligt er nu wel uit.
De laatste minuten gemaakt.
Ja.
Voor Ajax, hoogstwaarschijnlijk.
En met hem had je nog kunnen zeggen van, of je zet hem op de plek van Alvarez, of je zet hem zeg maar linkshalf.
Dat was ook de vraag, hè, van gaat Alvarez überhaupt spelen als hij terugkomt?
Ja.
Ik denk bij AZ uit zou Alvarez altijd spelen. Ben benieuwd.
Heb jij daar een hard hoofd in dat Ajax deze wedstrijd gaat verliezen of puntverlies gaat leiden?
Ja, eerlijk gezegd wel. Ik denk dat AZ in dit soort wedstrijden altijd wel komt opdagen, zeg maar, om het zo te zeggen. En zeker thuis, dus dat Ajax het hier best wel moeilijk gaat krijgen. En dat, ja, daarom zeg ik ook dat je toch een beetje de hoop hebt dat die titelrace spannend is. Alleen dat is voor de neutrale kijker natuurlijk veel belangrijker dan voor. Ajax wil natuurlijk na zondag kampioen zijn.
Ik denk dat ze allebei winnen.
Wij zitten deze daily op te nemen terwijl Erik ten Hag een persconferentie aan het geven is voorafgaand aan deze wedstrijd. En Rens, Masroui, Berghuis en Alvarez zijn allemaal inzetbaar.
Ja.
Dus ik denk alsnog eigenlijk dat Rens dan niet... Masroui zal dan gewoon op rechts gaan spelen. En Berghuis en Alvarez zullen denk ik dan ook allebei gaan spelen. Alleen de vraag is, gaat Berghuis vanaf rechts komen? Please niet.
Na de vorige wedstrijd luistert, dan is het niet ondenkbaar dat je gewoon Masroui en Berghuis aan de rechterkant hebt. Nee. Dat benoemde hij toen wel als optie.
Laten we in elk geval voor mij hopen dat het goed komt. Dan gaan we even naar Rotterdam. Gaat PSV daar weer een keer winnen? Want het is nu 7 keer niet gebeurd.
Ja, het is wel echt een soort angstgegner aan het worden.
Feyenoord uit, als PSV daarheen gaat, dan kan je gewoon beentjes omhoog. En
ja, maar het gaat ook altijd op een hele rare manier. Want het is niet zo dat Feyenoord vorig jaar dan PSV helemaal zoek speelde of zo. Maar PSV had vorig jaar ook best wel goede momenten. Zelfs ook in die thuiswedstrijd dit jaar, die ze met 0-4 verloren. Dat was een beetje ook de perfecte storm van Feyenoord, zeg maar. Die goal van Feyenoord van Toornstra voor rust. Hele mooie goal trouwens. Maar het is niet zo dat zij 5 open kansen kregen in de eerste helft. Ja, in de tweede helft krijg je nog even 3 bij van Linssen en zeker van Dessers toen. Dat was voor PSV was het toen echt een schok. Want zij zaten nog in die fase waarin ze alleen van Benfica echt een hadden verloren en een domper hadden opgelopen. En voor de rest, dat dit echt totaal ondenkbaar was. En ja, alleen het gaat elke keer op deze manier fout. Dus het is ook geen toeval meer.
Nee. Schmid gelooft nog steeds in de titel. Het zou namelijk niet mogelijk zijn zo'n seriewedstrijd neer te zetten als we er niet in zouden geloven. De mentale voorbereiding is de laatste weken steeds hetzelfde, omdat we alleen maar finales hebben gespeeld. Dat komt ook door Ajax. Wij wisten steeds dat zij niet veel punten zouden verspelen. Nou ja, het is niet gek dat hij het zegt. En het wordt eigenlijk met de wedstrijd logischer, want de druk op Ajax wordt enorm, toch?
Nou ja, je kan het moeilijk ook zeggen van het gaat niet meer gebeuren. Dus je moet het
Hij zou ook kunnen zeggen, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want hij zou ook kunnen zeggen van 3 wedstrijden te gaan, 4 punten achter, wordt een lastig verhaal.
Misschien is dat juist een betere strategie uiteindelijk.
Ja. Maar zijn analyse is toch wel waar. Van je kan dit niet realiseren als je er niet in gelooft.
Nee,
dat kan. En daar geloof ik oprecht in, dat kan niet. Als jij niet al 5 wedstrijden geleden het gevoel hebt dat je die 4 punten niet kan goedmaken, ga je puntverlies leiden in 1 van die 5 wedstrijden. Dus ja, alles wat hij zegt klopt wel. En ja, als je er nog echt in gelooft en je komt nu terug tegen een Feyenoord wat inderdaad wel echt een absurde inspanning heeft geleverd. Het enige is dat Feyenoord ook nog wel een beetje moet. Want
dan moet je die laatste wedstrijd nog tegen FC Twente.
Precies.
Als ze deze verliezen, dan kan Twente wel weer binnen de marge komen.
Precies. Dus het is gewoon, je wil gewoon dat het klaar is, zeg maar. Dus dat je ook als Feyenoord zijn niet nog op die laatste wedstrijd het moet laten aankomen om je Europa League.
Plus, het is ook lekker om in de flow te blijven. Stel, Feyenoord wint nu ook deze topper weer. Die Kuip die explodeert, weet je wel. De sfeer zal daar uitzinnig zijn.
Ja, ik
misschien krijg je dan wel
zou,
echt,
dan zou die laatste twee wedstrijden een beetje kunnen uitbollen, zeg maar. En dan het vizier op Tirana.
Uit naar de Eagles, volgens mij, Feyenoord. En dan inderdaad nog thuis tegen FC Twente. Ja, eerder dit seizoen 4-0 in Eindhoven. 0-4, hè. Feyenoord won daar dik. Ja, zegt dat nog wat? Voor mij eigenlijk niet. Ik vind dit echt een wedstrijd op zich.
Nee, het is niet zo.
Behalve dat Slot altijd met een topplan komt.
Ja.
Toppers.
Ja. Ja, ik geloof er niet in. Ook niet op die motivatie, zeg maar, van het echte moeten is er niet. Het is niet zo dat Twente en AZ zich zo op de hielen zitten dat het echt niet fout mag gaan met die wedstrijd van donderdag erbij. Ja. Ja, ik ga toch gewoon voor PSV een 1-2 of een 1-3 of zo. En dan,
bij Ajax?
Ja, doen we gewoon een gelijkspelletje om het, om het allemaal een beetje dichter bij elkaar te brengen.
Ja. Jij, Jeroen?
Ja, ik zei net dat PSV en Ajax gewoon wonnen. Dus Ajax denk ik ook oprecht dat ze gaan winnen. Echt, net zoals in de KNVB-beker, best wel makkelijk. En ik begon te geloven in mijn eigen betoog over Feyenoord. Dus ik denk dat ik het toch ga terugdraaien en dat daar een gelijkspel wordt.
En dan is het beslist dus, zeg
is het dan? Oh, dan is het beslist, ja.
Ja, officieus.
Officieus, ja.
Als PSV gelijk speelt en Ajax wint, is Ajax officieus kampioen. Maar dat doelsaldo is zo'n groot verschil dat Ajax dan kampioen is. Nee, ik denk dat Ajax weer miraculeus weg gaat komen door Brian Brobby. En PSV ook gaat winnen. Dus de titelstrijd blijft gewoon 4 punten verschil. En dan wordt Ajax volgende week woensdag tegen Heerenveen kampioen. In eigen huis. Zullen wij het nog even over de rest van het Eredivisie weekend hebben? Jongens, jongens, die mensen die aan het luisteren zijn, komt er een einde aan deze daily? Maar nee.
Nou, we hoeven het over het Eredivisie weekend voor de rest, denk ik, ja.
Er zijn natuurlijk die plek 8, waar inmiddels 28 teams omheen.
Ja, eigenlijk
die willen ook allemaal Europa in, sinds ze gisteren Feyenoord hebben zien ballen.
Ja, ja, eigenlijk alle wedstrijden gaan inderdaad nog om degradatie of om die laatste play-off plek. En ja. Ja, ik denk dat we eigenlijk het enige wat we daarover kunnen zeggen is dat eigenlijk nog steeds, hoe gek het ook is, best wel fantastisch is dat we dat format hebben met die play-offs. Dat er gewoon iets op het spel staat, waardoor bijna elk team onder de top nog ergens om speelt. En nou, nu de degradatiestrijd ook extra spannend is dat gewoon lekker in deze laatste speelrondes.
Maar ja, jij bedoelt natuurlijk die play-offs voor Europees voetbal. Elk team doet daardoor ergens voor mee. Ik ben wel benieuwd wie die laatste plek gaat pakken, want Groningen zit er niet bepaald lekker in. Die spelen nu tegen Sparta, die de punten hard nodig hebben. Vanavond hebben we alweer Cambuur tegen RKC. Ja, echt veel mooie potjes.
Ja.
Eigenlijk, de mensen die niks in hun agenda hebben staan dit weekend, zijn de winnaars.
Die zijn de winnaars.
Waar kijk je het meest naar uit? Buiten die twee topwedstrijden?
Specifieke fiche?
Liverpool Spurs.
Ja. Jij als liefhebber van een buitenlandse voetbal. Ja, ik vind de Eredivisie nu wel. Ik ben heel benieuwd of Willem II gaat winnen van Heracles. Gewoon, ik geloofde op de dag dat Kevin Hofland werd aangesteld in Tilburg, heb ik gezegd van, nou, het zou misschien nog wel het verschil kunnen maken. Toen zeiden mijn compaan, ik weet niet meer wie het waren, zeiden van, nee joh, die Kevin Hofland, die gaat dat niet hosselen daar.
Jij hebt je eigen soort van aandeel in Kevin.
Ja.
Ja, ik vind het ook niet, ik vind het leukste verhaal nog steeds PEC. Omdat dat het mooiste zou zijn als die het nog zouden redden na die eerste seizoenshelft. Dus dat is eigenlijk van die degradatiekandidaat elke week de wedstrijd waar ik het meest naar kijk. Gewoon puur om te zien of ze het redden. Ja, en Willem II tegen Heracles is, ja, ik wil Willem II al een beetje opgeven. Maar dit is dan wel de wedstrijd waarin ze het kunnen doen. En Heracles, volgens mij tot een paar weken geleden alle uitwedstrijden verloren of gelijk gespeeld. 11 verloren of zo, 2 gelijk. En de laatste 2 hebben ze gewonnen. Dus ik weet niet wie ze hebben vervangen. De buschauffeur of ander lunchpakket mee onderweg. Ik weet het niet, maar ze winnen in één keer buitenshuis.
Die moeten nog tegen alle 3 de onderste. Die hebben Willem 2, RKC en nog een eentje in de onderste regio.
Dus die kunnen het bepalen.
Dus als zij die alle 3 winnen, dat ze dat ineens nog gewoon mee gaan doen.
En ze krijgen een Pep-assistent, hè?
Jong Pep.
Jij zit een beetje in het Almeloze. Ja. Weet je een beetje hoe dat, ja, die trainer, zeg maar, wie dat is enzovoort.
Ja, nou ja, jij hebt een paar gedragen. Ja, zeker. Voetbalmanager.
Ja, het was hard scouten, maar een paar tipjes en je komt ergens. Nee, ja, assistentmanager van Pep Guardiola. En heeft daar veel bij meegelopen. De verhalen die ik hoor schijnen heel inspirerend te zijn. En hij heeft met een grote presentatie heeft hij al grote ideeën gegeven over wat het allemaal moet gaan worden. Komt inderdaad wel echt uit die Manchester City school. Ja, dat is qua trainers, gilde. Kan je daar best wel wat mee, zeg maar. Direct met Pep Guardiola samengewerkt. Dus ja, weer een hele nieuwe en spannende stap. En vind ik persoonlijk heel erg leuk voor de Eredivisie, omdat ja, je blijft niet bij de namen die we allemaal kennen.
Nee, zij gaan op dezelfde lijn verder, want Womens is eigenlijk ook een beetje op die manier binnengekomen.
En dat is wel het enige, dat had ik gisteren een beetje. Je kreeg natuurlijk dat nieuwsartikel binnen en toen dacht ik, wow, interessante keuze. Ik ken die hele trainer niet, maar interessant. En toen dacht ik ook van ja, het voelde voor mij ook een heel klein beetje ver weg als interessant doenerij of zo. Nadat je Wormoed hebt aangesteld, moet je nu weer zo'n interessante link aanstellen.
Ja, maar ik denk dat als jij met weinig budget bij de top 8 wil gaan settelen, moet je iets anders doen dan wat de rest doet. Want als je de bekende namen pakt, dan krijg je om en nabij hetzelfde resultaat wat je altijd krijgt. Dus je moet een risico nemen. En als je nou, je speelt tussen plek 15 en tussen plek 7, denk ik. Zeg maar, super slecht seizoen kan je 15e worden, super goed seizoen 7e. Ja, daar zit relatief weinig risico in. Ja, neem dan maar een keer iets. Doe maar een keer iets.
Doe dan maar wat leuks.
Waardoor je misschien 7e kan worden. Dus ik vind het wel een toffe aanstelling. Maar ja, dat moest ik ook zeggen van.
Ja, ja. Van ik vind het wel een mooie uitleg.
Dan dit weekend hebben we ook nog de ontknoping in de KKD. Hè. We gaan de Graafschap play-offs halen of Almere City. Daarover is het leuk om te zeggen dat we met FC Afkikken weer volop de keukenkampioen divisie play-offs gaan volgen. Meer info daarover aanstaande maandag in de Daily. In het buitenland ook heel veel mooie potjes. Atletico Madrid, Real, Betis Barcelona, Villarreal Sevilla en Union tegen Club Brugge. Want ook in België is
het verschrikkelijk. Ja, daar hebben ze helemaal een bizar ontknopen. Want je hebt al dat systeem zeg maar, met die halvering,
daar heb ik wel echt...
met die halvering van die punten. En dan een kampioenscompetitie nu met de vier bovenste ploegen. Ja. Alleen nu is het ook nog zo dat Club Brugge en Union die spelen gewoon twee keer een halve week tegen elkaar. Dus eerst Union thuis en volgens mij woensdag Club Brugge thuis.
Alles beslissend zijn.
Ja, gewoon binnen een paar dagen. Dus dat is op zich ook wel heel vet. Al zou ik het ook echt wel best wel kloten vinden als Club Brugge hem dan alsnog pakt ten opzichte van Union.
Is nog steeds redelijk aanwezig, toch?
Ja, hangt wel echt af van zondag. Want als zondag Union wint, is het klaar. En als Club Brugge wint, ja, dan kan het wel eens alsnog mislopen.
Ja, het was een lange daily, man, hoor.
Er is ook godverdomme veel gebeurd, Lars.
Er is echt heel veel gebeurd, maar er zijn ook allemaal dingen die we echt heel snel hebben besproken, zoals die nieuwe trainer van Heracles, waar we het normaal 10 minuten over zouden hebben, weet je wel. Dat is groot nieuws, maar dat maakt het wel leuk. Ik heb echt veel zin in deze laatste weken van het voetbalseizoen. Ja, en zeker in mijn geval is dat nog wel eens niet zo.
Ja, nee, het is echt een heerlijk voetbalseizoen. En deze Europese week is voor mij de katalysator geweest om nog maar eens even flink achter het buisje te kruipen. En wedstrijden kijken. Ja, jongen. Ik zie wat van de wereld.
Sowieso. Wouter, bedankt. Jeroen, bedankt. Mensen, bedankt voor het luisteren. Zoals gezegd zijn we er aanstaande maandag weer, maar natuurlijk in het weekend ook met de Bord op Schoot podcast, de Pantelitsch podcast, wedstrijdeditie. Tot zover de FC Afkikken Daily, a.k.a. zomergasten, a.k.a. de beste analyse voetbalpodcast van Nederland volgens de Voetbalpodcast Award. Tot maandag. Ciao.